Ontdek de meest inspirerende sportverhalen vol prestaties, plezier, goud en de keerzijde van de medaille in Helden Magazine. Ga naar helden.media/magazine, kies het abonnement dat bij jou past en geniet van extra korting.
Rico Verhoeven vertelde in deel 1 van Helden de podcast over zijn moeilijke tijden, wat hem een betere kickbokser dan anderen maakt en zijn drang om de mooie dingen in het leven te delen. In deel 2 vertelt Rico over de keerzijde van de roem, het glazen huis waarin hij leeft, zijn rol als vader en zijn filmcarrière.
Omdat je een mooie auto rijdt, dat ik nu in een autobedrijf gestapt ben en mede-eigenaar ben van een autobedrijf. Dus dat ik bijna maandelijks een andere auto rijd. Daardoor, snap je, dat zien mensen dan, of dat realiseren mensen zich dan niet altijd. En dan zit ik, hij gooit al zijn geld stuk op auto's. Kijk hem nou, bro, die te flas en dik te doen, weet je wel, met maar nee, ik zit in een autobedrijf, dus heb ik de mogelijkheid om vaak te wisselen van auto's. Maar in plaats van dat je mindset, denk van, ik denk altijd van wie dan ook, of het nou Kjeld is of weet ik van wie, wauw, al zou die een Ferrari, zou die een kast van een huis kopen, denk ik, zo, dat is dik zeg. Dat is daar, ze zo hard voor gewerkt hebben, weet je wel. En dat is een hele andere manier van dingen benaderen. En ja, ik probeer altijd overal een positieve draai aan te geven. En denk alleen maar, dat soort dingen motiveren mij alleen maar. Van wauw, nou ja, weet je, hij heeft daar waarschijnlijk hard voor gewerkt. Als ik hem zie, ga ik hem een keer vragen hoe of wat, weet je wel. Maar let's go, het geeft mij alleen maar extra brandstof. Ja. Maar ja, dat maakt het soms wel moeilijk. Omdat je, wat ik zeg, zo in een glazen huis. En bij wijze van, voor heel veel mensen, Instagram het echte leven is. Want dat ik probeer zoveel mogelijk te delen, omdat ik ben, zoals jullie zien, ik ben letterlijk recht door zee. Ik kom hier in mijn huis. Nou, mijn huis, het is netjes. Het is redelijk opgeruimd, maar er staan ook dingen die rondslingeren. Dat is voor mij het leven. Dus ik ben gewoon straight to the point. Alleen tegenwoordig wordt dat wel steeds moeilijker om soort van straight to the point te zijn. Omdat dat wel, als je recht voor zijn raap bent, dat het wel op een bepaalde manier ook weer onderbouwd moet kunnen worden. En dat, daar heb je niet altijd de ruimte voor. En daarom is zo'n podcast als dit, is dat wel leuk. Want bijvoorbeeld, laatst had ik, naar mijn mening, een grappig iets met een filmpje samen met
Naomi. We weten waar je over gaat beginnen.
Ja, met Naomi over, ik vind het namelijk een serieus een probleem. Ik vind het wel echt iets dat heel vaak zitten wij samen in een restaurant en dan kijken we om ons heen en dan zien we mensen dus tegenover elkaar zitten in een restaurant en zitten in een telefoon. Dan denk ik, wauw, weet je wel? Of de kids die niet zonder schermpjes kunnen. Of denk, dat is wel serieus iets. Dus denk van, hoe kunnen we dat op een, wanneer is iets sarcastisch of ironisch, weet
politieke
je wel,
wijze.
Ja, op een leuke, op een grappige manier eventjes onder de aandacht brengen. Nou, ik vond dat een grappige manier, omdat op die manier, toen zij zat in de telefoon, ik deed dan die duct tape. Dus ik plakte de telefoon eigenlijk aan haar hoofd. Nou, dan kreeg ik wel, dan kreeg ik, voor mij had ik iets van 10 of 20.000 reacties op die video. Nou,
alsof je dat elke dag zo doet in het echt.
Juist, dus in principe, wat ik wilde bereiken is gelukt. Maar als je dan gaat kijken naar de negatieve backlash wat zoiets met zich meebrengt, denk ik wel, wauw. En dan ga ik oprecht zelf twijfelen. En daarna ga ik op onderzoek uit. Want ik ben namelijk van de feiten. Dus ga ik kijken. Oké, zeg even 20.000 reacties. En zeg dat er 200-300 negatief zijn. Dus laten we zeggen 600. Ja? Dus dat is 1-3%. Snap je? En dan wordt het in de media geframed als clickbait van, er is ophef. Hoe bedoel je, er is ophef? Snap je? 3% is misschien negatief. Of vindt het, die heeft daar een andere mening over. En dat mag toch ook? Je mag toch ergens een andere mening over hebben? Alleen, we zijn allemaal mensen. En moet je dat op die manier zo negatief uiten en dan het zo groot als ophef creëren? Terwijl het maar zo'n klein percentage is. En dat vind ik iets wat me wel triggert. Omdat we zo, als mensen tegenwoordig, we gaan zo lekker op negativiteit. Dat ik denk, wauw, waarom? Waarom gaan we Waarom gaan we daar zo lekker op? Waarom proberen we iedereen niet tot de grond te boren, maar het liefst 5-6 meter onder de grond? Want als we hem dan in de grond hebben, moet hij er ook niet meer uitkomen ook. Want hij wilde uitsteken, nou, nu moet hij er ook voor betalen. Dan denk ik, wauw. En dan heb je met zoveel verschillende dingen. Het is echt een. Die cancelcultuur is wel next level, vind ik. En dat maakt het wel lastig van het stukje glazen huis. Maar daarom blijf ik altijd gewoon lekker dicht bij mezelf.
Maar word je er ook voorzichtiger door, Rico? Omdat je zegt, je leeft in een glazen huis. Alles wat jij doet, wordt beoordeeld. Word je er voorzichtiger van?
Nou, op een bepaalde manier wel, ja. Op een bepaalde manier wel, omdat ik vind het leuk om de grens op te zoeken. Van, ja, dat je mensen wel triggert, maar dat het wel op een leuke manier, maar toch wel een gevoel is van, oké, is het een stukje. Ja, hetzelfde als je een grap maakt waar toch een stukje waarheid in zit, weet je wel. Dus ik vind dat wel leuk. Maar je gaat wel nadenken van, oké, kan dit? Kan dit nog? Want ja, bijvoorbeeld, waarom kan de roast, de jaarlijkse roast die gedaan wordt, waarom kan dat wel? Waarom kunnen mensen daar wel helemaal afgebrand worden? En waarom lachen we er dan wel om? Maar als we iets grappigs of iets controversieels of iets, een gevoelig item op Instagram een videootje van posten, dan moeten mensen gecanceld worden en afgebrand worden. Ja, ik vind gewoon dat er een stukje van vrijheid, van meningsuiting of in ieder geval van uiting op zich moet gewoon kunnen. En ik vind gewoon dat we, ja, dat heel veel mensen gewoon heel zacht zijn tegenwoordig. Daarom vind ik ook belangrijk dat mijn kids ook gewoon lekker doen kickboksen, dat ze gewoon lekker nog steeds weerbaar zijn. En dat je niet zegt, ja, hé, maar die heeft dat gezegd. Ja, weet je, mensen en iedereen heeft een mening over mij en over alles. En ja, want, en dat is weer, komen we weer op dat stuk. Als ik mijn leven moet leiden aan de hand van meningen van andere mensen, krijg ik een heel ongelukkig leven.
Ja.
Dus ja, je moet gewoon lekker doen. Ja, lekker dicht bij jezelf blijven. Snap je? En iedereen lekker laten kletsen.
Er is ook steeds meer een roep voor meer discipline voor jeugd. Om misschien zelfs de dienstplicht weer, of in ieder geval de oproepplicht weer, weer terug te laten keren. Hoe sta jij erin?
Ja, ik zou daar niet op zich op tegen zijn. Waarom? Ja, maar dat komen weer in ik weet precies welke. Hoe gaan ze denken dat ze ons nog kunnen gaan verplichten om iets te doen? Ja, omdat jullie anders voor de rest totaal geen discipline of whatever ook hebben. Of respect. Maar weer een stukje respect is zo belangrijk. Daarom vind ik überhaupt goed dat kids naar kickboksen, judo of welke vechtsport dan ook gaan. Want er is in het leven gewoon hiërarchie. Ja? Papa, mama staan hier. Jij bent kind, je bent daar. Op school. Docent, leraar, lerares staat hier. Jij staat daar. Tuurlijk zijn we allemaal mensen, maar die persoon probeert jou wat te leren. Naar mijn mening, op het moment dat je iemand bij je voornaam noemt, is dat gevoel al weg. In mijn tijd was dat niet zo. Het was gewoon meneer die of mevrouw die.
Je zei u tegen iemand die ouder is?
100%.
Wat voor vader ben je?
Ze mogen alles doen voor mij, wat ze willen. You start something, you finish it. Dus als je ergens aan begint, maak je het af. Ja, papa, ik wil paardrijden of dit, of ik wil turnen, blah, blah. Geen probleem. Ik betaal ervoor, maar je maakt het af. En dat is wat het is. En dat is hetzelfde met ik denk dat mijn kinderen een heel mooi leven hebben, maar ik probeer toch aan te geven van, hey, dingen komen niet voor niets.
En ben je wel eens bang geweest, omdat nogmaals, dat is wel bekend, je niet een makkelijke jeugd hebt gehad. Met je beide ouders was dat lastig. Ben je wel eens bang geweest om vader te worden of een goede vader te zijn?
Nee, eigenlijk niet. Omdat je altijd dan denkt van, ik ga het anders doen.
Ja, heb je dat altijd gehad?
Ja.
En challenge alleen jezelf, daar zie je soms wel eens dat je
100%, ik zie dat steeds dingen die ik zeg. Wat ik zeg, dat hele, dat drukkende, dat heb ik echt van mijn vader.
Oké.
Dus, is denk ik soms goed en soms niet goed.
Want je moest van je vader ook kickboksen.
Ja, ik moest van mijn vader sporten. Dat was zijn ding. Hij zag iets en hij dacht van dat, ik zie iets in jou en jij moet dat, ik weet zeker dat jij dit gaat kunnen. Alleen jij moet, dan moet je wel trainen. En dat was een stukje waar hij mij die discipline in ingedrild heeft. Tot niet leuke momenten aan toe. Alleen daardoor heb ik nu wel de discipline om te doen wat ik doe.
Maar bij je kinderen denk je af en toe even op de rem
te stappen? Ik probeer het wel te balanceren, zeg maar. Om het, ja. Maar alsnog gebeuren er soms dingen die niet leuk zijn. Ja, papa, dit. Maar we gaan het toch gewoon doen.
En die zachte kanten, zit die in jou? Kan jij huilen met je kinderen?
100%.
Ja?
100%. Ja, ik heb ook vaak genoeg dat ik vooral bij de oudste. Is nu al wel weer even geleden, maar het is van, weet je, sorry schat, want soms kan ik gewoon, ja, zeker in een wedstrijd voorbereiding, kan ik gewoon snappen. In ieder geval snappen gewoon. En dan ben ik echt boos, ben ik echt 0-100, zeg maar, heel snel. En ja, terwijl je daar niet per definitie zo boos over hoeft te worden. En dan later, dan vind ik, ja, sorry schat, weet je wel, ja. Toen was ze echt 7 of 8 of zo. En dan lag ik bij haar zo en dan ging ze aaien over me. Zeg maar, ik weet toch dat je moet boksen, papa. Dus en dan ben je gewoon wat... Dan lopen de tranen uit mijn ogen. Maar dat is wel wat het is. En dan denk je wel, wauw. Weet je wel. Ik vind gewoon, ja, je mag huilen. Dat is helemaal niks. Je mag kwetsbaar zijn. Dat wil zeggen, we zijn geen machines.
En heeft de scheiding jou ook verdriet gedaan? Dat je dacht, hé, jeetje. Dat is natuurlijk voor kinderen. Heeft jou sowieso verdriet gedaan? Dat is een domme vraag. Maar dat je extra dacht van, nou, ik had, weet je, dit vind ik naar als vader.
Ik wilde het zo graag anders doen.
Ja.
En uiteindelijk doe ik precies hetzelfde bij mijn kinderen wat ik meegemaakt heb. Alleen, dan is het weer in de spiegel kijken. Maar ik denk van, ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar als jij niet gelukkig bent, zeg ik dan tegen mezelf, wie kan ik dan nog gelukkig maken? Als je zelf niet gelukkig bent, hoe kan je iemand anders gelukkig maken? En dat was eigenlijk dan soort van voor mij het laatste duwtje dat ik dacht van, ja, het is op gewoon.
En ben je er dan extra voor je kinderen ook? Dat je denkt, ik moet er nu extra voor ze zijn,
tuurlijk,
extra liefdevol.
Tuurlijk. En extra liefdevol, leuke dingen doen en juist laten zien van, hey, weet je, het is echt super vervelend en verschrikkelijk. Alleen daardoor, doordat papa en mama niet meer op die manier van elkaar houden, wil niet zeggen dat papa en mama niet meer van jullie houden. Hmm. En ik denk dat de allerbelangrijkste boodschap is. En ja, ik denk dat nu wel een balans in is gekomen. Dus ja, we zijn ondertussen bijna 3 jaar verder. Maar ja, dat duurt wel even. Maar gelukkig, mama heeft een nieuwe relatie. Ze hebben een nieuw broertje erbij. Dus wat ze super leuk vinden. Papa heeft een nieuwe relatie. Papa is ook gelukkig. En ik denk dat allemaal positiviteit met zich meebrengt.
Ja, want je bent gelukkig in die liefde. We hebben net even je vriendin ontmoet.
Ja.
Sportieve, leuke dame.
Ja, zeker.
Dat gaat allemaal heel...
Gaat allemaal heel goed. En wat ik zeg, we vullen elkaar aan op de positieve dingen. We hebben het leuk, we kunnen lachen, we kunnen huilen. Het vibet gewoon heel lekker. En ik denk altijd, in alles wat je doet, bounce je van elkaar af, zeg maar, op elkaars energie. En ja, dat gaat gewoon echt belachelijk goed.
We gaan naar het volgende fragment.
Ik wil hem vooral het allerbeste wensen. Weet je, als we het hebben over zijn acteercarrière. Sommige mensen kijken daar misschien naar en fronzen. En die zegt natuurlijk, schoenmaker, blijf bij je leest. Maar dat heb ik totaal niet. Ik zie dat hij dit kan. Ik zie dat hij gepassioneerd is. Dezelfde drive die hij heeft gebruikt om natuurlijk onverslagen kampioen te worden en te blijven voor 10 jaar. Steekt hij nu ook in zijn acteerwerk. En wij weten natuurlijk achter de schermen al meer dan het publiek. Maar er zitten gewoon hele grote dingen aan te komen. En ik voel 100% dat ook na zijn sportcarrière, die nog zeker niet voorbij is. Want hij heeft nog wel een paar dingen voor zichzelf te bewijzen. Om gewoon in de game. Maar dat ik denk dat hij grote hoogtes gaat bereiken met zijn movie career. Dus ik wens hem natuurlijk super, super veel succes als vriend. En just keep going, man. I love you. Bye.
Wacht even, we hebben er nog één.
We zijn natuurlijk eigenlijk de hele wereld over geweest. In Las Vegas, in L.A., in Marbella, in Monaco. 10 F1 wedstrijden, Abu Dhabi, noem maar op. Dus ik denk dat iedereen zich wel kan voorstellen wat voor mooie verhalen wij samen hebben gemaakt. Maar ik wil eigenlijk beginnen om te zeggen dat hij een echte goede papa is. Weet je, dat valt me altijd op. Hij is altijd in de ochtend en in de avond en in de middag met zijn kindjes aan het facetimen. Dat is voor hem echt nummer één. Als er iets is, komt hij gelijk terug. Zoals natuurlijk in L.A. toen zijn dochter was gevallen. Boom, hij was er net één dag. Hij pakt een ticket, hij boekt een ticket, vliegt gelijk terug. Ja, gewoon de liefde en altijd het gevoel geven aan de kids dat je dichtbij bent. Ook al ben je 10 uur met het vliegtuig verderop. Als er iets is, bel papa en hij is er.
We horen Jozef Klebanzi, kunstenaar en een goede vriend van je. Je bent even stil.
Die komt wel binnen. Omdat wij delen, wat hij ook zegt, we delen zoveel met elkaar. En op zakelijk gebied, ik heb het er helemaal warm van. Op zakelijk gebied, op privégebied. Als vrienden, als wat ik ook, echt als, ik beschouw Jozef echt als een broer, zeg maar. En ik kan hem ook altijd bellen voor advies en leuke dingen en gekkigheid. En ja, dus dat is gewoon heel bijzonder. En wat ik zeg, dit weten niet heel veel mensen. Snap je, de dingen die hij weet en die hij nu allemaal aantikt, die zien eigenlijk niemand. Die ziet niemand. Dus die weten niet. Ik lees wel eens berichtjes dat je denkt van je post je kinderen nooit en je bent alleen met je vriendin en ga je eens bezighouden met je kinderen, joh. Ik denk, je moet eens weten, dat is mijn leven. Snap je, mijn kinderen zijn mijn leven. Alleen, nobody knows. En niet dat mensen het moeten weten, maar daarin slaat hij nu wel de spijker op de kop, zeg maar.
En wat raakt jou daar dan in het meest?
Ja, dat onder, ik wist het allemaal niet, dus ik heb hem daar niet over gesproken of whatever. En dat ik het gewoon heel mooi vind dat gezien wordt, zonder dat wij het daarover hebben, snap je? Ik ben ook enorm trots op hem dat hij. Hij heeft nu sinds kort zelf ook een dochter. En ik voel bijna alsof ik zelf ook weer een kind heb, zeg maar.
Maar wat ik mooi vind, je maakt hem weer naar jou. Maar volgens mij, wat jou het meeste raakt, is dat je gezien wordt. Je wordt gezien in je wereldtitels, in wat je kan, in wat jij presteert. Maar dat je gezien wordt in wat, denk ik,
het allerbelangrijkste is.
Ja.
Nee, zeker. Dat is, ja.
En dan vind je het wel belangrijk hoe iemand over je oordeelt. Tenminste, dat een vriend van je ziet dat je een goede vader bent.
Tuurlijk. Dat is de mooiste prestatie die je kan leveren.
Dat jij als Rico Verhoeven wat mensen van me denken, maar uiteindelijk vind je dat wel dus heel
belangrijk. Tuurlijk, dat vind ik wel heel belangrijk. En daarom zeg ik, dit zijn de mensen die waar hun mening er wel toe doet voor mij. Dat weet je. Iedereen kan alles zeggen, kan me uitschelden, kan alles vinden, kan dingen zeggen over mijn kinderen, whatever, doet me helemaal niks. Maar dit zijn de mensen die heel belangrijk voor mij zijn. Dus als die wat zeggen of wat vinden, dat komt wel binnen. Omdat, wat ik zeg, toevallig zijn daar wat ik met Naomi over vorige week. Dat ze zegt van, ook met mijn zus, we hebben gewoon veel dingen meegemaakt en denk voor de buitenwereld dat mensen denken dat wij, we zijn ook wel echt keihard. Daardoor. We zijn heel hard geworden door de dingen die we hebben gezien en hebben meegemaakt. Maar op het moment dat je daar doorheen bent en dat je echt in bij de kern zit, dan zie je dat we eigenlijk gewoon heel zacht zijn. zacht, alleen je komt daar niet zomaar.
En wie komen daar wel?
Ja, wat ik zeg, als je daar doorheen bent. Alleen door je levenservaring en alles wat je gezien hebt en meegemaakt hebt. Komen mensen daar gewoon niet zomaar doorheen. Dus er gaat een hele, hele dikke filter zit daarin.
Dus vertrouwen moet heel groot zijn.
Ja, zeker. Omdat ik gewoon echt ben zo belachelijk vaak teleurgesteld door mensen die echt heel dichtbij, die echt belangrijk voor me waren. Je denkt, wauw. Had ik nooit verwacht dat ik op die manier een mes in mijn rug zou krijgen. Oké? Daardoor kan ik denk ik soms zeggen dat ik wel een akelig persoon kan zijn voor sommige mensen. Of mensen mij zo zouden kunnen beschouwen. Maar wat ik zeg, ik heb zo belachelijk veel gezien en meegemaakt. Word je daardoor ook, daardoor word je ook anders. En daarom zeggen mensen vaak van, hey, het geld en de fame, die veranderen je. Ik weet niet. denk dat vooral de environment om je heen verandert. En waardoor jij genoodzaakt bent te veranderen. En dat maakt het soms wel heel moeilijk.
Is jouw opdracht ook om jouw kinderen te behoeden van die vreselijke dingen die jij hebt meegemaakt?
Zeker, maar aan de andere kant, moeilijke tijden maken harde mensen. Zachte tijden maken zachte mensen. En waardoor situaties weer veranderen. En waardoor het niet altijd even positief. Daarom denk ik dat we nu, wat ik net ook aanstipte in de maatschappij, dat we gewoon misschien een tikkeltje te zacht zijn voor alles. En niemand meer niks kan hebben. We kunnen niks of whatever meer zeggen over iets of iemand. En we hebben daar een mening over. Iemand, mensen zijn gevoelig of dit of dat of whatever. Dan denk ik, wauw. Oké, misschien moeten we net even iets meer kunnen hebben. Waardoor het allemaal, ja, oké, je hoort het wel. Het kan niet altijd fijn zijn, maar het bounce gewoon van je af. Yeah, whatever. Snap je? We gaan gewoon door met ons leven. En ja, ik denk dat wel een stukje is dat je, ja, dat ook mijn kinderen gewoon proberen mee te geven. Ondanks dat ze toch in deze wat zachtere maatschappij leven op dit moment.
En weer een hele mooie les. Ik wil toch wel even terug naar je vriend ook, Jozef Klibanski. En ook, nou ja, wat jullie delen. Je zegt ook, hè, de zakelijke dingen delen we. Ik weet niet of dat ook uit vroeger voorkomt. Maar je bent natuurlijk ook iemand die altijd heel veel dingen tegelijk doet en kan.
Ja.
Want je bent Rico de vechter. De filmster inmiddels, maar ook de ondernemer.
Ja.
Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, dat is gewoon leuk, weet je. Ik ben altijd al bezig geweest met zoveel andere dingen. Omdat ik, los van dat ik dus bezig was met de focus en de visie van, oké, ik wil kickboxkampioen worden, heb ik dingen moeten doen daaromheen om überhaupt een leven te kunnen hebben of te kunnen leven. Ik was heel jong dat ik vader werd. Is een keuze. En die keuze brengen verantwoordelijkheden met zich mee en consequenties. En daardoor ben je ineens niet meer voor jezelf. Of toen was ik dan met mijn ex, zijn we niet ineens meer samen. Nee, we zijn met z'n drieën. En er gaat een kindje gaat ervan uit dat ze elke dag eten krijgen. En schone pampers en kleding en noem het allemaal op. Oké, maar hoe gaan we dat doen? Want ik verdiende wel geld met vechten, maar niet heel veel. Dus ik moest erbij werken. Dus ik werkte bij mijn vader. Ik stond aan de deur. Ik gaf personal training les. Ik was continu op zoek naar sponsoren. En samenwerking. Omdat die drive had ik altijd. En ik heb nooit een probleem gehad met het woord nee. Heel vaak hebben mensen op het moment dat ik kom ergens aan bij een bedrijf, we praten over eventuele sponsorship of whatever. En nou, die zei dan, nee, ja, we hebben geen budget voor, nee, kickbox is niet te dingen. Oké, boom, door. En ik ging door naar de volgende. Omdat ik was nooit neerslachtig. Dat ik dacht van, oh nee, ik heb weer iemand die me, nee, ik ben, 100 keer of meer afgewezen. Oké, door naar de volgende. En 101 is ja. Alleen, ik heb nooit een probleem gehad met het stukje falen. Verliezen of whatever. Omdat, ja, dat zijn de momenten. Ik denk dat ik zoveel meer verloren heb in mijn leven dan dat ik succesvol ben geweest. Alleen, dat is niet wat de mensen zien. Nu ben je in de spotlight. Dus nu zien ze alles wat je aanraakt veranderen in goud. Alleen, ja, wat ik zeg, ik ben zoveel vaker op mijn bek gegaan. Alleen, ja, daar heb ik alleen maar van geleerd. Dus, en ik denk dat heel leuk is. En dat wat ik stukje, wat ik met Jozef kan delen is, dat hij zit in een hele andere business. Hij zit ook top of the bill. Hij zit in de kunst en totaal geen verstand van. En ja, het stukje business-wise, hoe hij soms dingen en deals benadert. Denk ik, wauw. Ja, daar zit eigenlijk al wat in. Zo heb ik het, ja, zo heb ik, en ook totaal niet geld gedreven. En dat, ja, de, en denk je, oké, maar zijn kunst kost belachelijk veel geld. Ja, oké, maar altijd open voor samenwerkingen of de manier dat hij zegt, hey, ik ga dit doen. Maar bro, ik zeg, dat kost echt, ja, weet ik, het kost heel veel geld. Alleen uiteindelijk investeer ik in mezelf. En dan denk ik, oh ja, wauw. Ja, dat benader je goed, weet je wel. En dat vind ik heel mooi. En dat is misschien net weer dat stukje ervaring wat hij op bepaalde stukjes in business heeft gewonnen in de afgelopen 10, 15 jaar. Waarin ik van hem weer heel veel kan leren. Dus dat is gewoon echt wat ik zeg, een hele bijzondere dynamiek. En wat ik ook zei, is dat we samen, wat hij zei, dat we samen de hele wereld over zijn gevlogen. En nog steeds, ja, is denk ik het mooiste wat er is.
We hoorden net Jozef zeggen van, je bent acteur. Maar hij zei...
Oh, dat doe ik er ook nog bij. Ja.
Dat er wel eens gefronst wordt bij jouw acteercarrière. Waar komen die twijfels vandaan, denk je?
Nou, ik denk dat dat weer eenzelfde is. Precies wat Jozef daar aantikt, is dat hij zegt... Ja, schoenmaker bij WLA's, weet je, van hey, dit is wat jij doet. Dus dit is jouw boxje, snap je? Die heb jij veroverd. En dat is wat je doet. En dat is de zaakjes wat we met z'n allen hebben afgesproken. Dat is wat jij mag doen. Ja. Ja? Jij mag dat doen. Maar doe wel alleen dat. Snap je? Want anders dan... dat is wat ik zeg. Ik ga heel graag out of the box. Ja. Ik droom graag heel groot. Dit is een van mijn dromen.
We zijn begonnen met de film. Daar willen we nu ook de laatste paar vragen over stellen.
Oh, let's go!
Ja. Je hebt eigenlijk om je voor te bereiden op deze hoofdrol in Black Lotus... heb je eigenlijk al kleine rollen gepakt. Undercover, Dylan Hagens, om figuren te maken eigenlijk. Ja. Hè? Pak je het eigenlijk net zo aan als je kickboxcarrière?
100%. 100%. Ja. Ik ben een soort van... ik zet mezelf een soort van neer als baby en als spons... Dus op het moment dat ik op de set ben bij The Rock en Ryan Reynolds en de regisseur is nu een goede vriend van me, Ross en Thurber. Ik ben een soort spons. Ik probeer zoveel mogelijk informatie en kleine dingen. Als ik voel dat het kan, die bepaalde camerahoeken verandert, weet je wel. Dan zeg van, maar waarom? Zo, nou, kijk dit, dat. Dan zie ik net iets meer zussen. Want als jij begrijpt wat de regisseur wil zien, dan weet jij wat je moet laten zien. En dat is gewoon zo tof. En daar heb ik dan goed bevriend met bijvoorbeeld Mark Wahlberg. Een paar keer bij hem op de set geweest. En door hem ben ik weer in contact gekomen met Antoine Fuqua. Deze man is ook echt een baas. Heeft belachelijk veel films gemaakt met Denzel. Dat is mijn icoon in het acteren. Zij heeft Training Day met Denzel gemaakt. Hij heeft alle Equalizer films met Denzel gemaakt. Super tof. Hij had ons Naomi en mij uitgenodigd voor hij heeft die film Emancipation met Will Smith die pas uit is. Heeft hij over de slavernij heeft hij gemaakt. Had hij ons uitgenodigd naar de screening in Londen. Ja, dat zijn gewoon hele mooie dingen. En wat ik zeg, ik zet mezelf neer als baby en als spons. En ik probeer alleen maar alles op te vangen. Weet je wel, wat kinderen ook doen. Die willen alles horen en die proberen dingen na te zeggen, whatever. Weet je. En daarin gewoon op die manier het benaderen. En niet bang zijn om je kwetsbaar op te stellen.
En krijg je dan bijvoorbeeld vandaag ook... zit in jouw week ook een paar uur dat je acteerlessen volgt nog steeds? Of hoe zie ik dat voor me?
Nee, op het moment niet. Omdat ik gewoon echt zo bezig ben met het herstel van dat been. Maar wel weer, omdat daardoor heb je weer wat meer tijd voor andere dingen. Ik ben wel met mijn Engelslessen die ik op wil pakken. En dan, maar waarom neem je een Engelsles? Gewoon omdat je uitspraak goed is, weet je wel. Mm-hmm. En ik hoef niet per se echt Amerikaans, maar je wil wel zo native mogelijk kunnen praten, zeg maar. Dat het echt wel goed klinkt, zoals het naar mijn mening in Black Lotus ook wel echt goed klinkt. Want dat is natuurlijk waar heel veel mensen, het is een Amerikaanse film. Ik ben benieuwd, weet je wel. Want vaak als we Nederlanders en Engels horen praten, denken we toch, klinkt niet helemaal lekker. Dus dat vond ik een hele belangrijke. En ik denk van, maar hoe kan je nou dingen echt leveren? Dat mensen geloven het pas op het moment dat jij het zelf gelooft. Dat jij jezelf voelt dat jij die persoon bent die je speelt. En ja, dat was wel even lastig. Daar moest ik wel even doorheen. Maar daar heb ik een acteercoach voor gehad. Dus ook weer via de director, Ross en Thurber. Die zei van, ik heb een goede acteercoach voor je. Die heeft veel met Ryan Reynolds gewerkt. Weet je wel, ik denk dat je daar wel mee uit de voeten kan. Ja. Nou, en dan, dat was wel op afstand. Nou, dus met de telefoon. En wat we vooral gedaan hebben is eigenlijk character building. Dus je gaat je karakter, of de persoon die je speelt, ga je bouwen. Waarom? Omdat jij komt in die persoon zijn leven op een bepaalde leeftijd. Dus Ja, ik word soort van een persoon en die ben ik ineens op 25 jaar. Oké, maar waarom maak ik door middel van de film maak ik natuurlijk keuzes? Maar waarom maak ik die keuzes? Wat is er in mijn leven, heeft er zich plaatsgevonden waardoor ik de keuzes heb gemaakt die ik maak in de film? En dat, ja, dat maakte best wel last. Dus dan ging ik met haar daarover sparren van, hey, weet je, wat denk jij? Ze, weet je, ja. Zeg, ik denk bijvoorbeeld dat zijn ouders op bepaalde leeftijd zijn overleden. Nou, gingen we dan... Oké, maar als je dat denkt, moet je dat ook wel echt voelen. Dus hoe is dat dan gebeurd? Nou, en op een gegeven moment komen we in een scène die we dan letterlijk gewoon fabriceren uit je hoofd. Van oké, ogen dicht en dan zit dit. Oh, en dan dit gebeurt en mijn moeder wordt geraakt door een auto, een hit and run. En rijdt gewoon, ja, rijdt door. En ik zie mijn moeder daar liggen en gewoon de tranen. Niet mijn moeder, maar gewoon iemand. En de tranen lopen over mijn wangen. Echt als een baby zit ik te huilen. Wauw, het is intens. Snap je? En als je op die manier je kan inleven in wat je bedacht hebt, dan voel je ook de persoon die je speelt. En dat was heel mooi dat bijvoorbeeld Dennis kwam naar de set en die zei ook van...
Jouw coach Dennis.
Zo raar. Ja, mijn coach Dennis. Die zei dan, ik vind zo raar. Ik zie jou, maar op een of andere manier ben jij het niet of zo. Het is heel vreemd.
Goeie acteur.
Ja, dus dat was in ieder geval zeker voor iemand die mij elke dag eigenlijk bijna ziet. Was natuurlijk heel belangrijk, omdat ik heel benieuwd ben naar hun mening. Van, oké, maar hoe zien jullie het? Voelen jullie het? Is het overtuigend? En ja, gaat dit gelijk een Oscar winnen? Nee, maar niet wat... Daar ga ik niet van uit. Alleen, ja, baby steps. Baby steps. En daarom vind ik nog steeds raar als mensen zeggen... Hey, Rico de acteur. Denk van, ik voel me bijna... soort van niet acteurnaam waardig. Omdat er zijn mensen die hier echt voor geleerd hebben. Mm. Snap je? Die echt hun hele leven toegewijd hebben aan om acteur te zijn. En dan kom ik ineens in als kickboxkampioen en denk, oh, deze man denkt even dat hij kan gaan acteren. Dus, maar ja, wat ik zeg, ik heb het echt benaderd als mijn kickboxcarrière en het zo goed mogelijk proberen te doen. En
voelt dit als een droom die uit is gekomen?
100%. En ook vooral als nieuwe passie.
Ja.
Dat ik echt denk, wauw, ik denk dat ik echt mijn nieuwe passie gevonden heb. Dagen van 14, 16 uur op set. Ja. En easy. Zonder problemen. Als een kind in een snoepwinkel stond ik te stuiteren. Dat ik dacht van, wauw, let's go. Elke dag weer opnieuw.
En in april komt hij uit. Ben je nu al zenuwachtig?
Ja, 100%.
Zenuwachtiger dan je ooit voor een gevecht bent geweest?
Nou, nee, dat niet. Maar vooral gewoon gezonde spanning. Dat ik echt denk, wauw, ik ben zo trots dat ik het aan mijn vrienden, familie en alles mag laten. Iedereen heeft natuurlijk de trailer wel gezien. Maar ik echt kan laten zien van, nou, dit is het geworden, weet je wel. En ja, hoe zien jullie het nou? Ik denk echt wel dat het iets is waar mensen echt van kunnen genieten. Dat het echt gewoon een leuke, meeslepende film is. Een beetje zoals Taken en Man on Fire.
En je bent nu natuurlijk Rico, de kickbokser, die onderneemt en ook acteert. Denk je dat op een gegeven moment als je stopt met kickboksen, dat je Rico de acteur wordt?
Die ook een beetje heeft gekickbokst.
Ja, die onderneemt, heeft gekickbokst, misschien nog gaat zingen, weet ik veel. Ja, maar wordt dat dan je hoofd? Passie, ja?
Dat is wel echt de bedoeling, ja.
Okay.
Dat is echt wel de bedoeling. Dus ik ben nu audities aan het doen. Laatst weer een auditie gedaan voor een grote film.
Dus, in Amerika?
Ja. Nou, hier auditie gedaan. Gewoon een self-tape doen we dan. Wel voor een Amerikaanse, grote Amerikaanse film. Met een paar echt grote acteurs ook. Dus alleen het is altijd kijken van, ja, kan het, past het en werkt het allemaal? Maar gewoon wat ik zeg, positiviteit en... Ja, jezelf gewoon kwetsbaar opstellen. Ja, ik ben niet op dat level dat ik kan zeggen, hey, dit project, daar kan ik gewoon zo instappen. Nee, ik ben gewoon Rico. Oké, ik ben wereldkampioen kickboksen, maar ik moet gewoon auditie doen. Ja. En kijken of het lukt.
Nog twee luchtige vragen voordat we deze podcast beëindigen.
Yes.
Het laatste boek dat ik heb gelezen.
Het laatste boek dat ik heb gelezen. Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik niet per definitie boeken lees, omdat op een of andere manier word ik daar gewoon heel moe van.
Mm-hmm.
Zeg ik, ja, want is ook, maar als ik een boek lees, ik lees 4 bladzijden, dan ben ik helemaal gebakken. Dus dat vind ik niet fijn. Dus ik luister vaak boeken. En ik zit op dit moment in een boek, Rewire Your Mindset.
Van wie?
Ryan Keane. Ryan Keane is het, ja. Okay. Dus kijk, en er staat ook, zie je ook bij, het boek, de biografie van Will Smith, What Happened to You van Oprah. Dus ik vind het wel heel leuk.
De allerlaatste. Het enige wat mensen nog niet van mij weten is...
Het enige wat mensen nog niet van mij weten... Ik denk dat mensen echt wel heel veel weten, maar... Ja, ik denk dat ik wel een paar keer benoemd heb, maar misschien niet vaak. Ik vind schaken heel leuk. Ben ik heel goed? Nee, ik zal niet zeggen dat ik supergoed, maar ik kan wel schaken.
Ik zag ook een piano staan. Kun je ook goed piano spelen?
Dat vind ik wel heel leuk om te doen. Net alsof dat ik goed piano kan spelen, maar ik heb een piano die zichzelf speelt. Dus ik vind vooral het geluid van de piano vind ik heel mooi. Dus daar moet ik heel eerlijk in toe. En dat ik wel gezegd heb, ik zou graag willen kunnen spelen, maar ja, ik neem er gewoon niet de tijd voor om er wel echt voor gaan zitten. Maar ik vind het wel, vind vooral het geluid van de piano vind ik heel mooi en rustgevend.
Nou, dat wisten we niet, dat jij een piano hebt die zelf speelt. Dus dat is een mooie.
Ja, toch?
Rico, ik wil je onwijs bedanken. Ik heb ademloos naar je zitten luisteren. Dank voor je wijze lessen, je gastvrijheid. Leuk om hier te zijn en om onderdeel zo'n ochtend te mogen zijn van jouw leven. Je hebt voor de podcast ook nog gezegd, dat vind ik heel mooi, hè? Jouw mindset, eigenlijk hoe jij in het leven staat, heb je ook in je boek geschreven.
Ja.
Je wil er eentje weggeven, toch?
Ja, zeker. Nou, kijk, het is... mijn boek is nu al wel weer wat... die is er al wel even, denk ik, sinds 2007, 2018, denk ik. Wat je daar eigenlijk vooral in ziet, is eigenlijk mijn verhaal. Mijn verhaal van wat ik... waar we het net kort over hadden. Oké, Rico, je hebt een zware jeugd gehad. Nou, daar gaan we echt in de details. En de dingen, hoe ik ze beleefd heb. Want ik hoor ook van andere mensen die wel bijvoorbeeld een bepaalde rol hebben gehad in het boek. Dit heb ik niet zo beleefd. Maar ik geef alleen aan hoe ik dingen beleefd heb. Op mijn manier en hoe ik daarmee mee om ben gegaan. En wat ik daarvan geleerd heb. Ik hoop dat daarin ik mensen eventueel kan motiveren of inspireren. Dan denk ik van wauw, weet je, wat er ook gebeurt in je leven. Je kan en je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. En ik denk dat dat een heel belangrijk iets wat iedereen zich moet blijven realiseren. Dus wat er ook gebeurt in je leven. Dus of je vader, je moeder, dit of dat. En hoe zwaar je het ook gehad hebt als kind of whatever. Dat je ten alle tijde verantwoordelijk bent voor de keuze die jij maakt. En dat dat niet defineert wie jij bent. Dus omdat je vader of je moeder aan de alcohol gezeten hebt. Dat ook maar wil zeggen dat jij ook die route moet volgen. En ja, ik hoop dat ik dat mee kan geven in het boek. Dus ik zou er graag eentje willen weggeven aan een van onze luisteraars. Die nu luisteren en die denkt van wauw. Ja, hier heb ik echt wat aan gehad. Of ik zou graag iemand een cadeau willen geven die denkt van die zou dat goed kunnen gebruiken. Een beetje positiviteit en een mooi motiverend verhaal. En dan, nou, als jullie aangeven wie dat is, aan wie een van onze luisteraars graag dat boek zou willen geven, dan kan ik er een mooie persoonlijke boodschap inzetten die nog een beetje inspirerend is en extra leuk natuurlijk en persoonlijk.
Rico, namens Jasper en mij en zeker de luisteraars, dat weet ik nu al, ontzettend bedankt.
Jullie bedankt.
En heel veel succes met alles. Met je herstel in eerste instantie, thanks. Met alles wat je onderneemt en met mensen blijven inspireren en helpen. Dit was Helden, de podcast.
Thanks. Jullie super bedankt voor het mooie platform. En geweldig dat jullie dit doen. So keep up the good work.
Dit was Helden, de podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter en laat ons weten wat je van deze aflevering vond.